Goedemorgen, vrienden hier in Rehoboth, maar ook als u thuis meeluistert. Fijn dat u er bent en dat u luistert om vanmorgen samen na te denken over een gedeelte uit het Woord van God. Mooi dat we dat zo zeggen, het Woord van God. Dat wat God heeft opgeschreven, wat wij geloven. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen. Vanmorgen las ik... Keek ik nog even op het nieuws. En ik pak het er even bij. En ik zag daar staan dat Noord-Korea weer raketten heeft afgeschoten. Je las over de handelsoorlog die er is tussen Amerika en China. En ik weet niet of u de economie volgt. Ik ben economisch geïnteresseerd, om het zo maar te zeggen. Dus ik hou de beurzen in de gaten. Ik lees het economisch nieuws. Dat vind ik interessant. En je ziet, als je kijkt naar wat er van de week gebeurde, dat de beursindexen heen en weer stonden te jojoen. Afgelopen vrijdag met een raketvaart naar beneden gingen. Als u het nieuws gevolgd heeft, dan heeft u gelezen hoe de longen van deze aarde in brand staan in het Amazonegebied, waar vele delen, zoals ieder jaar overigens, letterlijk in rook opgaan. En die bossen die zorgen ervoor dat de CO2, die wij allemaal produceren met al ons opgestook, onze auto's enzovoorts, dat die weer geneutraliseerd worden door die bossen, want die nemen dat op. Die maken daar denk ik weer hout van. En geven weer zuurstof vrij. En zo zie je dat op macrogebied, op het grote gebied van deze wereld, er ongelooflijk veel onrust is. Maar niet alleen op het grote gebied is er onrust, ook in je eigen leven kan er onrust zijn. En kan je leven soms op de kop staan. Je kunt zomaar te horen krijgen dat je een ongeneeslijke ziekte hebt. Een paar weken geleden, ik denk dat de meeste van jullie wel de naam New Tribes Mission, of tegenwoordig Ethnos 360, kennen. En ik pleeg elke maand daar naar de bidstond te gaan. Dat is een tijd van gebed waarin we bidden voor de mensen die uitgegaan zijn om de echte onbereikten in deze wereld te bereiken. En daar is altijd een lief duo, twee oude zusters, twee oude vrouwen, wij noemen dat zusters, hè? Een zuster in het geloof, Trix en Nel. En ik kreeg zomaar een mail dat bij Nel drie tumoren in de nek zijn ontdekt, die niet operabel zijn, die tegen haar ruggenwerf aandrukken, en die zullen groeien, waardoor ze een dwarslesie krijgt en uiteindelijk gewoon zal sterven. En ze is terminaal. En dan staat je leven even op zijn kop. En dan denk je, hoe kan dit zomaar gebeuren? Vorige week vrijdag waren wij bij mijn dochter. En die is hoogzwanger. Die gaat over een paar dagen bevallen. En als ik eraan denk, dan word ik er emotioneel van, moet ik je zeggen. Want dan word ik voor de eerste keer opa. Als alles goed gaat natuurlijk. Dat denk je er steeds bij. En daar bid je ook voor. En we waren daar vorige week vrijdag en we zijn meegeweest naar de verloskundige en we zagen daar op het beeldscherm van de echo, zagen we dat kindje bewegen. Ja. De opa's onder ons, die kunnen dat denk ik wel begrijpen, dat ik daar met tranen in de ogen stond. Wat geweldig. En we kwamen thuis. En we gingen samen eten. En toen kwam er een telefoontje. Dat mijn zwager van 82 met spoed in het ziekenhuis was opgenomen en direct geopereerd moest worden, want bij hem was een aneurysma geconstateerd. Nou, voor de niet-medici onder ons, dat wil zeggen dat, en dan in de aorta, dus dat is de levensslagader, de levensader, dat het bloedvat dus zwak is en uitdijt. En als het te ver uitdijt, dan knapt het en dan bloedt je binnen een paar seconden bloedt je dood. En het was bij hem al aan het lekken. En hij is direct geopereerd. En ze hadden al gezegd, het is een zeer zware operatie. En 1 op de 5 komt er maar doorheen. En hij is wel door de operatie gekomen, maar niet door daarna. En morgen gaan we hem begraven. Zo kan je leven zomaar op de kop staan. Kennen jullie dat in je leven? Kijk, wij zingen allemaal liederen van Jezus. Alles geef ik u en ik doe alles voor u. Maar als ik dan zo'n lied zing vanmorgen, denk ik van, dat vind ik wel heel wat om te zingen, hoor. Want mijn leven is vaak, ja, heen en weer. En ik worstel in dit alles. Ik worstel om God te vertrouwen. En soms denk je, God, waar bent u? Heer, waarom gebeurt dit allemaal? Waarom gaat iemand zomaar een christusloze eeuwigheid in? Wat mij ontzettend verdriet. Kijk, Nel, lieve zuster Nel, die kent de Heer Jezus. En zij moet ook door dat dal heen, door dat dal van de dood. Maar dan zal ze de Heer Jezus zien. Zoals Johannes het zegt, we zullen hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk zijn. Maar als je Christus niet kent, dan ga je een eeuwigheid in zonder Christus. En dat is afschuwelijk. En de mens beseft het niet. Ik weet niet hoe u hier vanmorgen zit. Ik weet niet hoe jij hier vanmorgen zit. Maar ik zou je echt willen vragen, zowel hier in de zaal als u die thuis meeluistert. Kent u de Heer Jezus? Weet u echt dat als u dit leven verlaat, dat u dan, ook al denkt u net als ik van, maar ik ben zo onvolmaakt. Ja, maar dat uw zonden bedekt zijn door het bloed van de Heer Jezus. En dat u dan in eeuwigheid met Christus ingaat, met God, om voor eeuwig in zijn heerlijke tegenwoordigheid te zijn. En als dat waar is, dan kun je ook dat lied van Luther zingen. Een vaste burcht is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Nou, daar gaan we vanmorgen samen over lezen. En we gaan samen lezen in Psalm 46, want dat is de psalm waar dit lied vandaan komt. Psalm 46. En ik heb boven deze psalm gezet de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God. In de wereld en in je leven. Als je Christus toebehoort. En het thema is, God is nabij. En een hulp voor allen die bij hem schuilen. We gaan samen lezen. Psalm 46, een lied op Alamot. Voor de koorleider van de zonen van Korach. God is onze toevlucht en vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden. De koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken. De aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Kom, zie de daden van de Heere die verwoestingen op de aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Sela. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar dat woordje Sela wat daar staat, tot 3 keer toe. Dat deelt de psalm ook in 3 coupletten. In 3 gedeelten. En het woordje Sela betekent eigenlijk, wacht even, even stoppen. Denk eens even goed na over wat je gelezen hebt. Laat het eens even op je inwerken. Pauzeer eens eventjes. Het is een pauzewoord. Sela. Nou, de psalm begint met, dat het een psalm is, er staat eigenlijk eerst een lied op Alamot, en ik heb eens nagezocht, dat schijnt iets te zijn van dat het door jonge vrouwen gezongen werd, want psalmen werden natuurlijk vaak gezongen, hè? Als mensen ook optrokken naar Jeruzalem voor de feesten, dan werden er psalmen gezongen. Als ze de feesten vieren in Jeruzalem, dan werden er psalmen gezongen. En zo ook deze psalm. Het is een psalm voor de koorleider, dus voor de dirigent zou je kunnen zeggen, van de zonen van Korach. Ik weet niet of u dat iets zegt, hoor, van de zonen van Korach, of de Korachieten staat er in een andere vertaling, maar wat was dat nou? Wie was Korach? Nou, dan moet je even teruggaan naar het Oude Testament, naar Numeri 16, daar kunt u dat lezen. We gaan het niet lezen vanmorgen, maar dan moet u voor uzelf maar eens lezen, Numeri 16. En daar lees je dat, weet u wel, het volk Israël, dat kwam uit Egypte, hè, de 10 plagen, en dan uiteindelijk gaan ze dan door de Rode Zee heen, en dan trekken ze door de woestijn heen, en er gebeurt heel wat in die woestijn. Eerst komen ze aan het beloofde land, maar dan hè, het verhaal van die spionnen, de 2 die maar goed zijn, 10 waren slecht en 2 waren goed. Een liedje wat we vroeger zongen. Alleen Jozua en Caleb, die waren goed. Die vertrouwden op de Heer, maar de rest niet. En God stuurt ze terug de woestijn in. En nog eens 38 jaar moeten ze door de woestijn heen trekken. In totaal 40 jaar. Totdat alle volwassenen gestorven zijn. En in die tijd dat ze door de woestijn trekken, gebeurt het regelmatig dat het volk moppert. En dat ze, als er iets niet is, dat ze beginnen te schreeuwen en zeggen van, waren we maar in Egypte gebleven? Daar hadden we tenminste dit en dat en zus en zo. En Mozes moet daar maar mee zien te dealen. En zo is ook een keer dat 3 levieten, ik dacht dat ze alle 3 levieten waren, dat ze in opstand komen tegen Mozes. En zeggen, joh, wat denk jij wel, Mozes, dat jij de enige bent tegen wie God spreekt. Wat verbeeld je je wel, joh? En Mozes staat met zijn rug tegen de muur. En dan zegt de Heere God, laat ze allemaal apart gaan staan. Die, niet alleen Korach, Datan en Abiram, maar al hun hele familie erbij. En dan gebeurt er iets gruwelijks. En terwijl ze apart staan, gaat de aarde open. God, de God van Israël, opent de aarde en ze worden allemaal verslonden. Alles. Niet alleen die drie, maar hun hele familie. Kinderen, hun vee, alles. Gruwelijk. Als je het leest, dan lopen de rillingen je over de rug. Maar dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Want als je dan later gaat lezen, ik weet niet zo uit mijn hoofd waar, maar dan lees je, in het boek van de Kronieken, dan lees je dat de zonen van Korach zijn om de een of andere reden gespaard gebleven. En die kom je later tegen in de tempel. En wat doen ze daar? Nou, vanmorgen was hier een oproep om schoon te maken, maar zij waren geen schoonmakers. Zij waren daar om de Heere te loven en te prijzen. En dat vind ik een fantastisch iets, weet je dat? Zij die om hadden moeten komen, die het totaal verprutst hadden, die zijn, en we weten niet precies waarom, dat staat er niet in de Bijbel, daar kom je dat niet tegen, maar die zijn om de een of andere reden gespaard gebleven. En ik vind dat heel ontroerend, want ik denk aan mezelf. En u denkt misschien aan uzelf. U, jij en ik hadden moeten omkomen. Ik had moeten omkomen, echt. Niet alleen om wat ik in het verleden fout heb gedaan, maar om wat ik elke dag tortkom. En niet voldoe aan de norm van God. Om te leven zoals Hij zou leven. Om een kopie als het ware te zijn van de Heer Jezus. En ik ben het niet. En het is alleen door de genade en de liefde van God dat u, jij en ik kunnen leven. Daarom ben ik zo dankbaar voor die dag dat de Heer Jezus in mijn leven gekomen is. En dat Hij al mijn zonden vergeven heeft. En dat het wat Hij daar op het kruis van Golgotha gedaan heeft, dat het ook voor mij is gaan gelden. En als ik straks de grens zal overgaan, dan sta ik daar niet met van, kijk eens hier wat ik allemaal voor u gedaan heb. Nee hoor. Dan sta ik als het ware met lege handen. En dan sta ik alleen maar roemend in de Heer Jezus Christus. En dan zal Hij daar zijn. Om u, jou en mij, als je de Heer Jezus toebehoort, feestelijk binnen te halen. En zo is het voor die Korachieten, zijn die behouden gebleven. Nou, dat is de achtergrond van deze psalm. En ik heb hem in drie delen verdeeld. De drie delen, de aanwezigheid van God hebben we het over gehad. Daar gaat het over in tijden van benauwdheid, in het oordeel, maar ook op aarde. Nou, als je zo'n psalm leest, dan denk je, oh, dat is mooi, hè? God is voor ons een toevlucht, hè? Ja, dat geldt voor mij, denk je dan. Maar die psalm is niet voor u en voor mij geschreven. Die psalm is geschreven voor Israël, voor het volk Israël. Als je dat leest, hè, God is ons een toevlucht. Wij zullen niet bevreesd zijn. Het gaat over de stad van God, Jeruzalem. Het heiligdom, de woningen van de Allerhoogsten. God is in haar midden. Jeruzalem, Israël. God zal haar helpen. De Heere van de legermachten is met ons, met Israël. De God van Jacob. Ziet u, het is niet voor u en mij geschreven. Nee, het is geschreven voor Israël. Maar wij kunnen er ontzaglijk veel van leren. Want die God, die de God van Israël is, is in Jezus Christus. En opnieuw, als je hem toebehoort, dan is die God van Israël ook u, jou en mijn, ook onze God. En dat is het wonder. En dan mag je ook gaan zeggen, alsof je als het ware een beetje een stukje van dat Israël bent geworden, als het ware. Zoals Paulus zegt, we zijn ingeënt in die stam. Dan mag je gaan zeggen, God is voor mij een toevlucht en een vesting. Door de genade van God. Nou, het is al vele jaren geleden. Ik denk ruwweg een jaar of 45 geleden, schat ik. Dat ik in de jeugdgroep in Rotterdam, de Vink, waar ik toen naartoe ging. Dat er op een zondagavond iemand naar voren ging en dit vers aanhaalde. En ik zal het nooit meer vergeten. Ze zei, God is ons een toevlucht. En weet je wat een toevlucht is? Daar moet je naar toe vluchten. Dat is heel simpel, maar zo waar. Daar moet je naar toe vluchten. Naar God moet je naar toe vluchten. Weet je, je kunt heel veel over God praten. Je kunt erover discussiëren of er wel of niet een God is en hoe het met het heelal staat, waar het heelal vandaan komt. Enzovoorts, en dat is ook heel goed. Maar uiteindelijk komt het erop aan om zelf naar hem toe te vluchten. Om zelf een levende relatie te hebben met die God. En ik realiseer me de afgelopen tijd zo, een relatie is ook iets die moet je onderhouden. Stel je voor dat je getrouwd bent en de een woont in Amerika en de ander woont, dan weet ik waar, China bij wijze van spreken. En je ziet elkaar nooit. Nou, dat gaat niet goed komen, kan ik u vertellen. Dat is geen warme, hartelijke, liefdevolle relatie. Dat kun je tijdelijk even doen, maar dat moet je niet te lang doen. En daarom is het voor ons, christenen, zo belangrijk. En ik realiseer me dat voor mijn eigen leven ook. Zo belangrijk. Dat ik bewust aan die relatie werk. Zoals je ook in een huwelijk moet werken aan een relatie. Mijn vrouw leest een boekje. En dat leest ze niet voor zichzelf, voor de duidelijkheid. Maar daar staat in, liefde is een werkwoord. Begrijpt u dat? Liefde moet je doen. Een relatie moet je onderhouden. En hoe doe je dat? Ik zei het laatst ook tegen iemand, zei ik van, joh, als je nou eens elke dag gewoon een stukje uit de Bijbel leest, doe dat nou eens. En ga daarover nadenken en dan bid tot de Heere God wat je gelezen hebt. Praat daarover met hem. Dan bouw je aan die relatie. En dat is zo belangrijk. God is ons een toevlucht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. In het Engels staat a very present help in trouble. Een hele aanwezige hulp. Hij is echt aanwezig als het moeilijk is in je leven. Ook als je het niet merkt. Ook als je het benauwd hebt en denkt, waar is God? Dan is hij er. Want hij gaat nooit weg. En vrienden, wat is Israël vaak in benauwdheid geweest? En wat heeft de Heere hen gered? Je leest daarover bijvoorbeeld in Jozua 24, als u het wilt opschrijven, moet u maar eens opschrijven, Jozua 24, vers 6 en 7. Daar zegt Jozua tegen het volk, weet je nog, toen jullie daar voor die Schelfzee stonden, en hoe jullie tot de Heere geroepen hebben, zie je, daar heb je dat weer, dat toevlucht nemen, en hoe hij de zee over de Egyptenaren deed komen. Jullie hebben het met je eigen ogen gezien. En dan later, als ze in het beloofde land komen, dan krijg je de periode van de richteren. En dan lees je dat het gaat goed en het gaat slecht met het volk. Ze dwalen af van de Heere God. En dan worden ze veroverd door de vijanden. En dan gaan ze weer roepen tot de Heere. En dan verlost de Heere door een richter. Een rechter. En u kent wel, hè? Gideon bijvoorbeeld vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar zo zijn er meer. En ze gaan roepen tot de Heere. En zo moet het ook in je leven benauwd zijn. En de psalmschrijver gebruikt hier allerlei mooie beelden daarvan. Hè? Die zegt van, al veranderde de aarde van plaats, al zou de aarde heen en weer geschud worden. Dat moet je je voorstellen. Kosmische rampen. En de bergen, al werden ze verzet naar het hart van de zee. Oftewel, al zouden de bergen in de zee storten. God is ons een toevlucht. En dan zegt hij ook, laat haar water bruisen, laat het schuimen. So what? Wat maakt het uit? God is ons een toevlucht. En dan komt dat woordje Sela. Denk daar maar eens even over na. Zegt de psalmschrijver. Denk daar maar eens even rustig over na. Dat al staat je hele leven op zijn kop. Maar God, en dat mag je dan door genade, door het offer van de Heer Jezus zeggen. Maar God is mijn toevlucht. Zoals lieve zuster Nel nu thuis is. En rust en vrede heeft in haar hart. En kan zeggen, ja, het stormt in mijn leven. Mijn leven staat volledig op de kop. Maar God is mijn toevlucht. Mijn vesting. Een vesting, dat is zoals je vroeger, denk maar aan de middeleeuwen, de tijd van de ridders. Met de kastelen, met je zo'n kasteel, met zo'n, hoe noem je dat, zo'n gracht eromheen. Ja, precies, ja. Zo'n gracht eromheen en nog zo'n ophaalbrug. Hè? En als dan de vijand kwam, dan werd die brug opgehaald. En dan kon niemand in dat kasteel komen. Je was veilig in dat kasteel. In die vesting. En als je er nog zelfs een kamertje hoog in het kasteel had, dan was, zat je nog extra veilig. Dat is wat de psalmist hier zegt. God is een schuilplaats voor mij. En niemand kan mij daaruit roven. Ja. Wat ik al zei, vrienden, je hoeft nooit je kop in het zand te steken voor de dingen in je leven waar je moeite mee hebt. Ik heb soms het idee dat wij christenen, en misschien heeft ieder mens dat wel, de neiging hebben van, nou, ik moet gewoon positief denken, weet je wel, en dan komt het allemaal goed en dan is het er niet. Maar zo gaat het niet in het leven. Ook wij, ook u, ook jij, ook ik, kan plotseling zomaar getroffen worden. Het kan zomaar in één keer dat je hele leven op de kop staat. En dat je een boodschap krijgt waar je denkt van, dit kan niet waar wezen. Dat overkomt anderen, maar mij toch niet? Dat kan ook jou overkomen. Niet dat ik je angst in zit te praten, hoor, maar zo is het leven gewoon. En dan, te midden van dat alles, de aanwezigheid van God. En als ik in deze wereld omkijk, als ik het nieuws lees, bijvoorbeeld over Noord-Korea, waar dan die Kim Jong-un zijn raketten zit af te schieten om indruk te maken op de wereld. Toen ik dat vanmorgen even naar keek, toen dacht ik, wat een rottigheid. Want zijn eigen volk crepeert van de honger. Mensen eten gras, nog erger als hier in de hongerwinter misschien wel. In 44, 45. Mensen gaan kapot in dat land. Terwijl hij dat kleine beetje wat er nog is aan financiën gebruikt om indruk te maken op de wereld. Het is te walgelijk voor woorden. Wat een onrecht is er in deze wereld. Hè? Echt. Van de week kreeg ik deze foto's die ik u laat zien. U kunt ze thuis niet zien. Maar ik zal er iets van vertellen. Dit is... Deze plaatjes komen uit Cebu. Nou, dat zal u misschien niet zeggen. Mij zegt het alles. Cebu is een eiland op de Filipijnen. En ik heb daar sinds een kleine 10 jaar... heb ik daar contacten. En zeer warme contacten. En we zijn daar samen een hulpproject gestart. Voor mensen die in dit soort omstandigheden leven. In waarvan je denkt van, je ziet het plaatje en je denkt van, nou ja, het zal wel, maar het is zo onwerkelijk dat hem... Maar ik heb daar gelopen. Ik ben in die huizen geweest. En dat vergeet ik nooit meer. Ik zou ter plekke hier kunnen gaan janken. Om het onrecht en hoe het onvoorstelbaar oneerlijk verdeeld is. En deze man, van de week kreeg ik deze foto's van hem. Van Pastor Chris. En hij schreef, in het Engels zegt hij, I'm enjoying, en zeg je dat in de, ik ben blij om te kunnen dienen onder de armsten van de armen, onder de allerarmsten. Mensen wie een huis, tussen aanhalingstekens, gebouwd is van wat bouwafval, wat plankjes die ze een beetje aan elkaar knopen, en een soort dakje van... Nou, golfplaten hebben ze nog amper. Dat is al te duur. En dan daarin moeten wonen. En in die sloppenwijk, daar in Cebu. En niet alleen in deze sloppenwijk, maar in vele plaatsen op het eiland Cebu. Een behoorlijk groot eiland overigens hoor. Het is groter als Nederland, vergis je niet. Als je het op de kaart ziet, dan lijkt het maar heel klein. Maar de Filipijnen is een gigantisch groot land. Miljoenen mensen wonen op dat eiland. Maar daar zijn mensen die gemeenschappen willen dienen. En daar heel praktisch hulp willen bieden om van daaruit ook een handreiking te kunnen doen. En mensen uiteindelijk ook te kunnen vertellen over de liefde van God. Die je met handen en voeten zichtbaar maakt. Maar die mensen leven zelf in dezelfde armoede als de mensen waar ze onder dienen. Die leven niet in mooie huizen om van daaruit te dienen. Die leven in dezelfde krotten. En ik ben daar geweest in huizen van mensen die dat doen. Waarvan ik denk van, ik snap niet dat je hier kunt leven. Het gaat mijn verstand zo ver te boven dat. En dan kom je thuis en dan draai je de kraan op en dan komt er zomaar water uit. Dan is het gewoon bizar. En weet je, de kinderen van deze mensen, die dreigen, ik zal maar zeggen, ik wil niet zeggen de dupe te worden, maar ja, die krijgen vaak niet de kans om zelf een goede opleiding te volgen. En dan hebben we een project gestart om die kinderen van die mensen die daar werken, voorgangers, kerkelijke werkers, om die kinderen te helpen. Voor 25 euro per maand helpen we zo'n kind dat het naar school kan, kleding heeft, enzovoorts. En ik zal je vertellen, als je daar bent en je spreekt met die kinderen, dan hoeft niemand je te motiveren. Dan word je gemotiveerd dat je ziet dat je iets voor kinderen kunt betekenen. Kinderen zijn de toekomst van deze wereld. En dit is zo'n plaats. Dit is hun klerenkast. En hun luxe garderobe. Voor de mensen thuis, het is niets anders dan een touwtje buiten met een paar oude stukjes kleding eraan. En dat is het. Dat is alles wat ze hebben. Vaak hebben ze maar één kamertje. Waar ze met een gezin en ook met opa en oma wonen. Je denkt van, hoe krijg je het voor elkaar? En wat je daar ziet. Daar. Dat is de zee. Want die sloppenwijk is gebouwd op de zee. En als er een vloed komt, dan dreigt het soms onder te lopen. En daar wat je daar ziet, daar gooien ze ook al het vuilnis in. De vervuiling daar, de milieuvervuiling, is verschrikkelijk. En er wordt wel aan gewerkt door de overheid, maar dat gaat niet zo snel. En misschien zit u hier vanmorgen wel, dat u zegt, daar wil ik aan meehelpen. Nou, dan moet u naar de dienst maar eens even bij me komen. Dat zou geweldig zijn. Als er misschien hier iemand is die zegt van, ik wil zo'n kind helpen. Dat zo'n kind toekomst heeft. Wat hebben wij het goed, hè? Eens gaat ook het oordeel van God komen over deze wereld. Ook over alle ongerechtigheid. En dat is waar we in het volgende gedeelte over lezen. De aanwezigheid van God in het oordeel. En daar lees je over, daar waar God komt, daar ontstaat leven. Geweldig. Lees je door de hele Bijbel heen. Al in Genesis 1 en 2, bij de schepping. En door de Bijbel heen, overal waar God komt, ontstaat leven. En dat is de dichterlijke taal die hier ook staat. Hè? De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden. Dat is het geheim van een vervuld leven. Als God in het midden van je leven is. Zoals God daar in het midden van Jeruzalem was, in de tempel woonde. En later kom je dat beeld ook tegen in het boek Ezechiël. Als er over de nieuwe tempel gesproken wordt. Dat die beek die steeds hoger wordt en die alles van alles vruchtbaar maakt. En nog weer later kom je het tegen in het boek Openbaring. Als het gaat over het nieuwe Jeruzalem. Een fantastisch hoofdstuk. Hoofdstuk 22 en geloof ik 21. Waar gesproken wordt over dat nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En waar dan staat dat de rivier. Dan kom je weer datzelfde beeld tegen van een rivier met geboomte aan beide zijden en het draagt voortdurend vrucht. Want daar waar God is, daar is het goed, vrienden. Echt. En dat moeten u en jij en ik onszelf steeds opnieuw voorhouden. En daar moeten we steeds opnieuw van doordrongen worden. Door te lezen, te overdenken, te bidden, door onderwezen te worden. Daar waar God is, daar is het echt goed. God is liefde in Johannes 5 vers 8. En dat moeten we nooit vergeten. God is liefde. Maar God is ook heilig en rechtvaardig. God ziet de zon niet door de vingers. En alles wat deze mensen, wat de grote wereldleiders in deze wereld doen, waarvan je zegt van, wat een onrecht, wat gemeen dat ze dit doen. Maar eens zullen zij voor de troon van God staan. En ook eens zal ieder mens voor de troon van God staan. En rekenschap afleggen. En de Bijbel spreekt over twee tronen. De ene is de rechterstoel van Christus. Kom je tegen in de brieven van Paulus. Daar komt ieder christen voor te staan, iedere gelovige. Niet om veroordeeld te worden, maar wel om beoordeeld te worden. En daar gaat het niet om straf, daar gaat het om loon. Om beloning. En de Bijbel spreekt daar in termen over als van een kroon op je hoofd krijgen. Lees je ook in Openbaring, lees je dat. Er is ook een andere troon. En dat is een vreselijke troon. De Bijbel noemt die de grote witte troon. En daar zullen, ik vind het altijd naar om dat te zeggen, en toch zeg ik het. Daar zal ieder mens, ook u of jij, als je hier vanmorgen zit, en misschien elke zondag hier komt, maar niet weet dat je het eigendom van de Heer Jezus bent. Dan roep ik je dringend op om vandaag de beslissing te nemen. Om vandaag op je knieën te gaan, je zonde te belijden. En te zeggen, Heer Jezus, ik heb u nodig. Misschien ben je jong, misschien ben je oud. Maar neem de keuze om de Heer Jezus Heer van je leven te maken. En als u thuis bent en u overdenkt dit, dan zou ik u met alles wat in me is willen oproepen. Neem vandaag de tijd om uw toevlucht tot Jezus Christus te nemen. Opdat u straks niet voor die grote, indrukwekkend, groot spreekt van indrukwekkend, van onzagwekkend, en een witte troon spreekt van de heiligheid en de reinheid van God. En daar zal al onze onheiligheid en onreinheid in het licht komen. En dan is het te laat. En vandaag is er nog tijd. Maar daar waar God is, daar is leven. En dan zegt de schrijver zegt hier, de heidenvolken tieren, de koninkrijken wankelden. Maar God liet zijn stem klinken. En als je om je heen kijkt in deze wereld, dan denk je, nou waar is God? Waar is God in Noord-Korea? Nou, hij is daar zeer aanwezig, kan ik u verzekeren. Maar in het uiterste geheim en verborgen dat mensen daar gelovig zijn. Maar toch, waar is God in dit alles? Maar God heeft geduld. God laat de dingen toe, wat wij misschien onbegrijpelijk vinden, maar God laat de dingen toe om te gaan en te gebeuren zoals het gebeurt. En eens dan komt de Heer Jezus terug. En zoals het hier staat, hij liet zijn stem klinken. De aarde smolt weg. Zo zal eens hij zijn stem laten klinken. Als de Heer Jezus terugkomt. En als hij zal oordelen. En dan komt zijn koninkrijk. En wat heerlijk, hè? Bidt u het Onze Vader wel eens? Ik ben vroeger opgevoed in een gezin waarin wij vele malen per dag het Onze Vader opzeiden. En ik vond het als kind niet fijn. Dan moesten we op onze knieën zitten en dan werd de rozenkrans, kent u dat zo? Dan moesten we bidden. En ik kon nooit stilzitten. Kan ik nog steeds niet, maar toen ook niet. En toen kwam ik tot geloof. En toen las ik Matthäus 5 en 6. En ik las daar dat Onze Vader. En langzaamaan, door de jaren heen, door de tientallen jaren heen, ben ik dat gebed weer leren waarderen. En nu bid ik het regelmatig. Maar nooit in de zin van even het Onze Vader opzeggen. Nee. Nee. Dan bid ik het met recht. Onze Vader. Heer, u bent mijn Vader. Onbegrijpelijk dat u mijn Vader wilt zijn. Die in de hemelen is. Die daar in die hoge hemel is. Maar ook aanwezig in deze wereld. Alomtegenwoordig. Uw naam wordt geheiligd, o Heer. Dat uw naam, uw persoon, geheiligd zal worden. Uw koninkrijk komen. Als ik dat bid, dan denk ik altijd van Heer Jezus, kom alstublieft haastig. Uw koninkrijk komen. Mag uw koninkrijk spoedig komen, Heer Jezus. En dan uw wil geschieden. Mag uw wil gebeuren, Heer. Uw goede wil, die met voeten getreed wordt in deze wereld. Ja. Maar Jezus komt. En Jezus wordt koning. En dan van daaruit kun je ook zeggen, de Heere van de legermachten, niet zomaar de God van Israël, of God is met ons. Hè, op de Amerikaanse munt daar schijnt te staan, God, ik weet niet of het er nog steeds staat op de dollar, God is with us. God is met ons. Maar niet zomaar God. De Heere van de legermachten. De kapitein, de generaal. Van de hemelse legermachten. Van de miljoenen, miljarden engelen. Die is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. De God van Jacob. En dan gaan we naar het laatste stukje. Namelijk de aanwezigheid van God op de aarde. Waarin de psalmist zegt, kom. Kom, zie de daden van de Heere. Kijk wat God doet. Die verwoestingen op de aarde aanricht. Die oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Zoals hij uitredding gaf aan het volk Israël. En zoals hij door alle eeuwen heen in levens van gelovigen uitredding heeft gegeven. Maar nog veel meer. Zoals hij eens uitredding zal geven aan zijn volk Israël. U kent allemaal wel de Verenigde Naties. En u moet maar eens op internet kijken. Je kunt daar foto's van vinden op de muur van het gebouw van de Verenigde Naties. Daar staat die tekst uit Jesaja. Ik weet het niet letterlijk uit mijn hoofd, maar daar staat dat ze hun zware zullen omsmeden tot ploegscharen. En er zal geen oorlog meer geleerd worden en meer staat er niet. Nou, de mensen die in het verleden nog de cursus verantwoord Bijbelgebruik hebben gevolgd, of de ETS bij mij hebben gevolgd, die weten het belang van de drie gouden regels. Kent u ze nog, de drie gouden regels? Wie kent ze nog? Hè? Ja, context, context en context. Want als je dat gedeelte in de context leest, in Jesaja, dan gaat het niet zomaar over dat de oorlogen zullen ophouden, maar dan gaat het erover dat God Israël zal herstellen. En dat de volken toe zullen gaan naar Jeruzalem, om daar de God van Israël te aanbidden. En dat ze geen oorlog meer zullen leren, nee. Maar niet omdat wij mensen in de Verenigde Naties dat voor elkaar zouden krijgen. Echt niet. Er is veel meer oorlog dan er ooit oorlog is geweest. Maar omdat Jezus koning zal zijn. En met een ijzeren, dat wil zeggen een onbuigzame staf, zal regeren vanuit Jeruzalem. En daar op de troon zal zitten. Daarom zal het ooit goed worden op deze aarde. En dat brengt je opnieuw bij de vraag. Waar sta je zelf? Waar sta je? Sta je aan de kant van Christus of sta je aan de andere kant? En wie aan de kant van Christus staat, wie weet dat hij verzoend is, die kan met blijdschap zeggen, zoals het hier ook staat, de Heer van de legermachten is met mij. De God van Jacob is voor mij een veilige vesting, een toevlucht, een burcht, een schuilplaats. Tot twee keer toesluit de psalm hiermee af. Hè? Het vorige gedeelte en dit gedeelte. De Heere van de legermachten. Herhaling is de kracht van de reclame, zeggen ze wel eens. Je moet dingen vaak herhalen, dan slijt het erin. De Heere van de legermachten is met ons. En dan denk ik eraan. Natuurlijk, u misschien ook wel. Dat er in Matteüs 28 staat dat de Heer Jezus, vlak voordat hij naar de hemel gaat, dat hij tegen zijn leerlingen, zijn volgelingen, zijn discipelen zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij die zijn volk en die u, jou en mij, tegen ook jou en mij zegt, u en mij zegt, ik heb alle macht, die verzekert ons van veiligheid, van een toevlucht, van naar wie wij toe mogen vluchten en van een vesting. Vrienden, God is met ons. God wil met u en met jou zijn. God is geen boze tiran die maar allerlei ellende over je leven uitstort en je moet maar hopen dat je er doorheen komt. God is goed. God is echt goed. Nee, God is geen Sinterklaas die maar cadeautjes uitdeelt en zorgt dat je lekker onbezorgd en heerlijk door het leven heen rolt en dat alles je toerolt wat je maar zou wensen. Nee. Nee. God heeft een veel hoger doel. Namelijk dat u, jij en ik zouden gaan lijken op de Heer Jezus Christus. En dat zal straks ten volle zijn. Zoals Johannes dat zegt in 1 Johannes 3. We zullen hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn. We zullen Christus gelijk zijn. En wat zo mooi is dat er staat, niet dat er staat de God van Israël is voor ons een veilige vesting. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. En als je dan gaat lezen over Jacob in de Bijbel, hè, dan lees je over iemand die het niet zo nauw nam met de waarheid soms. Die zijn broer oplichtte. Die Laban oplichtte met zijn schapen en ga zo maar door. een zeer onvolmaakt mens. Zoals u, jij en ik onvolmaakt zijn. Maar voor deze mensen wil God een veilige vesting zijn. En dat alleen maar omdat er een kruis heeft gestaan op Golgotha. Omdat God zijn liefde heeft laten zien in het sterven van de Heer Jezus Christus. Omdat hij alles heeft gegeven wat hij kon geven. Omdat hij zelf in onze plaats is gaan staan. Want ik had daar moeten hangen aan dat kruis. Ze hadden mij moeten doden. Ik zou voor die grote witte troon moeten verschijnen. En God tegen mij zeggen, weg voor eeuwig van mij. Maar omdat hij in zijn grote liefde de Heer Jezus Christus heeft laten sterven. En ik door de genade van God mijzelf dat mocht toe-eigenen. En mocht zeggen, Heer Jezus, wilt u ook mijn verlosser zijn? Daarom is hij voor mij een veilige vesting. En kan ik, wat ook mij overkomt in dit leven, zeggen. Ja, het kan stormen in je leven. Ja, je leven kan op zijn kop staan. Maar God is niet afwezig. God is de aanwezige. Hij is er volkomen bij. En ik kan hem volkomen vertrouwen. Te midden van dat alles. Sela. Denk na over wat deze psalm zegt. Amen. Laten we bidden, vrienden. Onze hemelse Vader. Wat een voorrecht, Heer, dat wij naar U toe mogen vluchten. Dat U voor ons een veilige vesting wilt zijn. Dat ook als het in ons leven stormt en dat je denkt van wat gebeurt er allemaal. Dat U er bent. Dat U niet afwezig bent, maar aanwezig bent. Heer, in onze zwakheid, in onze hulpeloosheid, in onze onvolmaaktheid, zeggen wij je tegen U. Dank U wel voor de Heer Jezus Christus. Dank U wel voor het kruis van Golgotha. Waardoor wij gered, behouden zijn. Voor de eeuwigheid en ook voor nu. En dat U in ons leven aanwezig bent. Heer, U bent zeer goed en zeer te prijzen. En ik bid U, Heer, voor een ieder van morgen hier, die U niet kent. Voor U, voor mensen thuis. Als daar iemand is die niet weet dat hij door genade het eigendom van de Heer Jezus is, dan bid ik U dat die persoon zal knielen. Misschien nu. Voor zijn stoel zal knielen en zal zeggen, Heer Jezus, ik ben een arme verloren zondaar. Wilt U mij ook redden, Heer? God, Vader, wilt U ook mijn Vader zijn? Wilt U mijn zonde vergeven? Dan mag U mijn hele leven hebben. Dan mag de Heer Jezus, mag Jezus Christus de Heer van mijn leven zijn. En wil ik gaan leren naar Hem te luisteren en zijn wil te doen. Mag zo uw naam geheiligd worden. En mag zo al iets van dat koninkrijk nu al werkelijkheid worden in de levens van deze mensen. Dan geschiet uw wil, zoals die in de hemel gebeurt, ook hier op aarde. Vader, dat vragen wij u. En wij prijzen u voor onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.